een totaaltitel voor de hele serie. En vanavond dus, zoals net gezegd, de Heer Jezus als profeet en de Heer Jezus als voorspraak. Gelukkig heeft de Heer Jezus, als hij komt hier op aarde, vele diademen. Volgens Openbaring 19, het laatste stukje. Ik heb bij diademen wel eens gedacht aan de kronen die wij hem aanreiken. Maar je mag ook denken aan de vele aspecten, de vele verschijningsvormen van de Heer Jezus. Zoals ze hier op het kaartje staan. Redder, Heer, priester, offer, profeet, voorspraak, wijsman, voleinder. Er zijn nogal wat verschijningsvormen. En dat is bijzonder dat de Heer Jezus een keer op aarde zichtbaar zal zijn. En op zijn hoofd zullen dan vele diademen zijn. Vele onderscheidingen. Vele kenmerkende dingen. Als je een wat hooggeplaatste militair ziet in vol ornaat, dan schrik je van al die medailles die aan zijn jas hangen. Allerlei versierselen en sommige geborduurd. Dat zijn allemaal uiterlijke verschijningen van wat hij allemaal gepresteerd heeft, waar hij dus kennelijk iets van gekregen heeft, aan verdiend heeft. De Heer Jezus komt. Vanavond profeet en voorspraak. Dus eerst iets over een profeet. En dan ga ik iets lezen uit het Oude Testament eerst, om duidelijk te krijgen wat er van hem te zien is als profeet. En straks ook zelfs vanuit het Oude Testament wat er van hem te zien is als voorspraak. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Het is uit Numeri eerst, als u een Bijbel hebt en u wilt opslaan, Numeri. Numeri 12. Vers 5. Numeri 12, vers 5. Toen daalde de Heere neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Dat is de tent van de samenkomst, de tabernakel. Hij riep Aaron en Mirjam en ze kwamen beiden naar voren. Hij zei: luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, daar ging het me om dat stukje, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom, maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar en niet in raadselen. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Dan iets verder in het boek Deuteronomium. Deuteronomium, hoofdstuk 18. 18, vers 15. Deuteronomium 18. Vers 15, daar zegt Mozes, die dit meemaakte, waarvan we net lazen in Numeri 12, daar zegt Mozes: een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Mozes was dus iemand die vertrouwd was in heel het huis van de Heere. Duidelijk en niet in raadselen sprak de Heere met hem. Hij aanschouwde de gestalte van de Heere. En nu zegt Mozes in het Oude Testament al, maar er komt iemand, een profeet, net als ik. Vers 18. Nu, je zou nog kunnen zeggen, ja, dat heeft Mozes gezegd. Deuteronomium 18, vers 15. Mozes zei, er komt nog iemand net als ik. Een soort opvolger van mij. Nou even wachten. Vers 18 zegt, van hetzelfde hoofdstuk, Deuteronomium 18, vers 18. Daar zegt de Heere, dus niet Mozes. De Heere zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En dan nog uit het Nieuwe Testament, een tekst over die profeet, dan ga ik later iets lezen uit het Oude en Nieuwe Testament als het gaat om de voorspraak. Maar eerst even dit. Uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, Lucas 24, u weet het wel, dat is de geschiedenis van de Emmausgangers. Ze zijn een beetje onthutst, ze zijn het spoor wat bijster. En ze wandelen van Jeruzalem naar Emmaus. Vers 18. En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, dat blijkt de Heer Jezus te zijn, die met hen optrekt, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij, dat zijn dus die Emmausgangers, zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener. En dan komt de uitdrukking die ik bedoelde, die Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Tot zover eerst. Heel vaak op dit soort avonden heb ik een tekst geciteerd uit het boek Openbaring. Openbaring 19, vers 10. Het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. Het gaat bij profetie om het getuigenis van hem. En als de Heer Jezus die profeet is, die door Mozes al werd aangekondigd, dan is het de bedoeling, de insteek, dat hij zelf openbaar zal worden. En dat is ook precies de reden. Hij zal spreken. De Heer Jezus is van God uitgegaan. In een van de Petrusbrieven staat dat als iemand dient, laat het dan zijn als orakels van God, als uitspraken van God. In de gemeente zou het eigenlijk zo moeten zijn dat je de uitspraken van de Heere God hoort. Dat twee of drie profeten spreken. En dat is niet alleen beperkt tot twee of drie. Ijvert dat u mag of moogt profeteren. Het mag je streven zijn om die dingen te zeggen die de Heere gezegd wil hebben. Alsof je in zijn nabijheid, in zijn tegenwoordigheid bent geweest, alsof je van hem, rechtstreeks van hem, gehoord hebt wat je zou moeten zeggen. Daar zijn hele frappante voorbeelden van, maar er zijn ook talloze voorbeelden van, nou ja, ik weet het niet of dat wel waar de Heer vandaan kwam. Daar zit je dan, middenin. Ik kan niet de beoordelaar zijn, ik kan niet zeggen dat is wel bij hem vandaan gekomen en dat is niet bij hem vandaan gekomen, alsjeblieft. Wees daar heel, heel erg voorzichtig mee. Wat weten wij? We zijn maar beperkt. Maar ik wil je wel graag dit vertellen. Dat als in de gemeente twee of drie profeten spreken die echt vanuit de tegenwoordigheid van de Heere vertrokken zijn, en woorden spreken die van hem kwamen, dat de gemeente dan geraakt is. Dat de gemeente dan aangesproken wordt. En dat dat ook verandering brengt, dat het ook door de Heilige Geest zo wordt toegepast dat iedereen ervan onder de indruk is. De woorden van de Heere. Als er mensen worden uitgestuurd door het Sanhedrin, door de schriftgeleerden en de fariseeën, om de Heer Jezus te arresteren, dan komen ze in zijn nabijheid bij hem in de buurt en ze doen niks. En dan komen ze terug zonder hem. Ze moesten met hem terugkomen, ze moesten hem arresteren. En waarom hebt u hem dan niet meegebracht, zeggen ze dan, als verwijt? Het antwoord is, nooit heeft iemand gesproken als deze mens. Die woorden, we zingen dat wel eens in een lied, zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. En ik denk dat je dat terecht mag zeggen. Alhoewel hij ook best vermanende dingen heeft gezegd, misschien wel ook scherpe dingen heeft gezegd. Wee u, fariseeën en schriftgeleerden, adderige broed. Dat was nog niet zo liefelijk, dat was geen mooie taal, zou je zeggen. En toch, de Heer Jezus, hij is de profeet van God. Als er één in de nabijheid van de Heere God is geweest, dan was hij het. En als er één bekend was in heel dat huis van de Heere, hij dus. Hij woonde daar. Hij was daar. Hij was één met de Vader. Één met zijn zender. Eén met zijn opdrachtgever. En hij kon niet eens iets doen zonder die opdrachtgever. Van de knecht van de Heere staat in Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun. De Heere ondersteunde hem. Continu. In de moederschoot. Nou, dat moest ook wel, denk ik. Als je dan de machtigste bent van allen en alles kunt, de hele wereld geschapen hebt. En je verkleint je dan zelf tot een heel klein vruchtje in een baarmoeder van een vrouw. Ja, dan mag er wel wat ondersteunende kracht bij komen. Sorry hoor dat ik het heel menselijk zeg, maar ik bedoel het wel precies. En hij is ondersteund geweest in Nazareth toen hij opgroeide. En later, toen hij zijn dienstwerk begon. Alsof de geschiedenis van Abraham echt zichtbaar is geworden. Zo gingen die beiden samen. De vader en de zoon. En dat zegt de Heer Jezus ook. In het evangelie naar Johannes, allen hebben mij alleen gelaten en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Samen gingen ze naar Golgotha, naar Gethsemane. Samen, de Vader en de Zoon. Er was maar één die bekend was in heel dat huis van de Heere. Mozes was in de tabernakel bekend, kende de Heere. Had de instructies gekregen en had de tabernakel laten bouwen zoals de Heer het had gewild en gezegd. Maar er is maar één die echt in het huis van de Heer bekend is geweest. Dat is mijn Heer Jezus, dat is mijn heiland. En weet u wat het bijzondere is? Daar in de nabijheid van Yahweh, hij is zelf Yahweh, daar in de nabijheid van God, daar heeft de Heer Jezus alles gehoord, de raadsbesluiten die daar genomen zijn, de plannen die daar bedacht zijn en uitgesproken zijn, die we nu kennen in onze Bijbel als de uitverkiezing. Ja, dat is een hele moeilijke en een hele zware theologische studie. De predestinatieleer, nou daar kun je nog wel even mee vooruit. Daar kun je misschien wel eindeloos over bakkeleien. En dat is al gebeurd in de loop van de voorbije eeuwen. Maar dat geweldige plan van God, dat God zich had voorgenomen om de Heer Jezus te laten voorzien van een vrouw die bij hem paste. Dat is voor de grondlegging van de wereld vastgelegd. Toen er nog niets was. Ook in Hunebedde. Niets van Drenthe. Niets van Nederland, niets van deze wereld. Toen zijn daar raadsbesluiten genomen. En toen ook is overleg geweest. Van, ja, maar als we nu mensen scheppen zoals wij. En die mensen zouden verkeerde keuzes maken. Die zouden verkeerde wegen inslaan. Wat dan? Staan we dan weer klem? Kunnen we dan geen kant op? Nee was het antwoord. Zei de Heer Jezus, dan ga ik dat probleem oplossen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is daar gebeurd. Een lam, voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Dat is de Heer Jezus. Hij was erbij toen al die besluiten de revue hebben gepasseerd. En dat hoef je dan niet eindeloos herhalen. Daar. Als ze dat één keer horen, dan weten ze. Sorry hoor. Ze zijn wat meer in staat om op te pakken dan wij waarschijnlijk. Maar als dat één keer gezegd is, dan is dat waar. Dan is dat gewoon rond. Dan is dat klaar. Dat hoeft niet 20 keer herhaald te worden. Wij denken dat we door 20 keer een regeltje van een lied te herhalen misschien wat beter voorstaan, maar dat is ook niet zo. 1 keer is ook genoeg. Sorry hoor, dat is mijn oprisping van iets. Maar ik wil zo graag vertellen dat daar, toen er geen bergen waren, toen er nog niets bestond van wat wij de wereld noemen, wat wij de schepping noemen, dat daar overleg is geweest. En wie was daarbij? Nog preciezer, wie was daarin betrokken? Wie maakte deel uit van dat raadsbesluit? Dat was de Heer Jezus. En hij, niemand minder dan hij. En als Mozes al zo gekwalificeerd is door de Heere God als een profeet, die bekend is in heel het huis van de Heere om de woorden van de Heere door te geven, terwijl de Heer zegt, er zijn ook andere mensen die krijgen het door een visioen, of door een droom. Dat was heel gewoon, dat bestond al kennelijk. Maar hij niet door een visioen of door een droom, maar hij aanschouwde de gestalte van de Heere. Als dat voor Mozes geldt, en Mozes zegt, maar er zal een profeet zijn gelijk mij, en nog iets verder, ik heb het met u gelezen, dat de Heere God zelf zegt, maar ik verwek die profeet. Ik stuur hem. En die zal mond van mij zijn. En gedachten van mij uiten. Want hij was er zelf bij. Het zijn dus niet, laat maar zeggen, kreten die hij gehoord heeft, maar waar hij echt van oorsprong af in betrokken is geweest. Ziet u dan niet een keer die Heer Jezus als degene die met de enorme rijkdom aan Gods woord is gekomen? Daarom werd hij ook het woord genoemd, Logos. Het woord. Hij was het woord. In het begin was dat bij God. Dat is nog enige afstand misschien, een beetje in de buurt van. Maar hij was ook God, geen afstand meer. Dan is het ineens niet meer iemand die erbij stond, maar iemand die er deel van uitmaakte. Nu, dat is de Heer Jezus. En dat woord heeft onder ons gewoond. En wij mogen nu zeggen, Heer Jezus, dank u dat u met uw woorden naar hier gekomen bent. En een van die prachtige woorden is natuurlijk de hele bekende tekst, Johannes 3,16. Want al zo lief, u kent hem uit uw hoofd. Nou, citeer hem maar elke dag. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En ook wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zou u niet een keer echt mogen zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wat u hebt gezegd. En het allermooiste van hem is misschien wel, hang het aan een kruis, het is volbracht. Zijn woorden. Prachtige dingen heeft de Heer Jezus gezegd. En als u iets over die profetische woorden wilt lezen, nou, dan moet u Johannes 17 echt opnieuw gaan lezen. Waar, ja, we kennen dat als het zogenaamde hoge priesterlijke gebed, maar dat woord hoge priester is niet helemaal correct. Maar what's in the name? Maar laat dat maar zo. In elk geval, de Heer Jezus spreekt tot de Vader en zegt, ik heb u laten zien. Ik heb alles gezegd wat u mij te zeggen gaf. Ik heb alles meegedeeld. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Het is helemaal klaar. Het is helemaal afgerond. En nu wil ik dat de heerlijkheid die u mij nu gegeven hebt, dat ik dat aan hen wil geven. Ik wil dat aan die schitterende toekomst, die schitterende heerlijkheid aan deze mensen geven die u mij gegeven hebt. En dat heeft hij zo schitterend verwoord, dat we misschien nauwelijks besef hebben van wat daar ooit zo gezegd. De Heer Jezus, de profeet. Ik kan u echt zeggen dat het de moeite waard is om de Heer Jezus als profeet eens een keer te bestuderen en te volgen en te vragen, wat zei hij dan allemaal? Nou, het ging over de Vader. Hij kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En die mij aanhoort en dit aanneemt, is een geweldig gezegend iemand. En de meeste van ons, misschien wel allemaal, hebben de Heer Jezus leren kennen als heiland, als verlosser. We weten echt dat onze schuld weg is, dat onze zonden vergeven zijn. Dat we leven uit God hebben, dat de Heilige Geest in ons is gaan wonen nadat we de Heer Jezus aannamen als onze heiland. En dat moet. Ik had vanmiddag bezoek van een kerk waar ik vroeger ook lid van geweest ben. leven. Het ging niet goed in zijn leven. Maar er is een moment gekomen dat hij de Heer Jezus leerde kennen. Dat getuigenis kwam zomaar op tafel. En wat moet je dan zeggen? Precies hetzelfde. Een uiterlijk christelijk gedrag is niet genoeg. Een beetje op een christen lijken of een tekst uit de Bijbel citeren is niet genoeg. Je moet de Heer Jezus zelf hebben. Je moet hem leren kennen als je heiland en als je verlosser. En het gaat er niet om dat je dan bij die kerk of bij die kerk moet zijn. Het gaat erom dat je bij hem moet zijn. Je moet hem hebben als je heiland en als je verlosser. En als je hem niet hebt, heb je niks. En als je hem wel hebt, dan heb je alles. Gezegend met alle geestelijke zegening. De Heer Jezus is degene die dit allemaal heeft kunnen zeggen en kunnen verwoorden. En als hij dan weggenomen is, dan zeggen zijn discipelen, die Emmausgangers, machtig in woorden en in werken. Eindeloos zou u niet graag aan de voeten van de Heer Jezus willen zitten om te luisteren, om zijn studies te volgen. Nou, dat had gekund, als u toen geleefd had. En als gelovigen mensen hebben hier zijn, die al overleden zijn, die al heen gegaan zijn, die zitten nu aan de voeten van de Heer Jezus. Er komt een moment, zegt het boek Joël, dat de leraar ter gerechtigheid komt. Nicodemus zag hem al en zei, u bent de leraar van God. Een leraar van God. Nou, als je dan toch voor een school moet kiezen, voor een opleiding moet kiezen, kies dan voor deze opleiding. Om aan de voeten, niet van Gamaliel, maar aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Dat deed Maria, weet u wel. Die zat aan de voeten van de Heer Jezus. En de leraar van God is degene die met de woorden van God komt. En onze ontslapen gelovigen, onze vaders, moeders, misschien broers, zussen, horen in het paradijs onuitsprekelijke woorden een mens niet geoorloofd uit te spreken. Die genieten daar eindeloos. Die hebben daar geen cd'tje, geen gedownloade versie van een bepaalde site. Maar die hebben daar hem zelf. Het is inderdaad mijn verlangen dat ik, zolang ik hier op aarde ben, nog vertel van de Heer Jezus. Dit voorbeeld wat Koning even citeerde van de mevrouw uit Israël, dat trof mij ook. 'S morgens om 9:00, dat was op de nuchterende maag bijna. Maar het was wel heel fijn. Afgelopen zondagavond zei de mevrouw tegen mij, ik doe reizen door Afrika met Beter Uit. Dat is een club die organiseert van alles, die heb je vast van gehoord. En ik neem altijd een aantal toespraken van je mee en die laat ik dan horen onderweg. Alsjeblieft. Het is beter bij de wilde dieren te zijn met een toespraak dan zonder, dacht ik. Dus laat maar, het is goed. En een ander die mailt en zegt, ik ben zo gezegend. Maar ik zie dat op jouw site zo'n hele oude foto staat. Dat ook, ik ben toevallig fotograaf, dus ik kom wel een paar foto's van je maken. Dat is ook aardig. Niet om die foto, maar om mensen die luisteren. Mensen die horen. Elke dag zijn er reacties. Overal vandaan. Maar het belangrijkste is dat ze allemaal zeggen, u hebt ons van de Heer Jezus verteld. En dat horen we eigenlijk niet zo vaak meer. Ik ga geen compliment uitdelen aan mezelf, maar ga je wel vertellen dat de enige belangrijke boodschap is het getuigenis van Jezus. Dat is de geest van de profetie. En als het in de profetische dienst, in de gemeenten gaat over onszelf, natuurlijk moet er wel eens iets gecorrigeerd worden. Maar als het niet gaat over hem, dan is het geen profetische dienst. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. De adem van de profetie is praten over hem. En daarom mag u zich beijveren om te profeteren, namelijk om iets te zeggen over hem. Ijver dat u mocht profeteren. Ik weet dat dat een scherp spel is vandaag, omdat er heel veel profetieën zijn. En ja, die worden ook uitgesproken. Er zijn zelfs hele bedieningen. Er komt zelfs iemand uit het buitenland, die komt hier in bepaalde gemeenten echt de profetie doen. En die kreeg voor iedereen er bijna een profetie. Nou ja, 10-1 dat ik nu zou zeggen, hier absoluut, ik zie dat er mensen zijn met hoofdpijn. Nou, ik geloof vast dat dat gebeurt. Ik wil niet katterig doen, maar dat soort dingen kennen we inmiddels wel. Maar echt iets vertellen over de Heer Jezus, wie hij is en wat er met hem gaat gebeuren en wat er in de toekomst om hem heen zal zijn. Ja, dat is profetie. En dat is het getuigenis van de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij is het die dus met de woorden van God naar hier gekomen is. De profeet. Maar hij is ook de voorspraak. Dat ga ik nu ook lezen met je. Dat doe ik uit Johannes 16. En uit 1 Johannes. Dus het evangelie van Johannes 16. Vers 5. En dan 1 Johannes. Hoofdstuk 2. 16 vers 5. En nu, zegt de Heer Jezus, ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster, dat is hetzelfde woord als voorspraak, het Griekse woord parakletos, heb je vast wel eens in een commentaar of in een preek gehoord, zal de trooster niet naar u toekomen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Vers 13, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. De Heer Jezus zegt dus dat er een parakletos, een voorspraak, in jou gaat wonen. Dat heb ik even nodig om bij die andere bedoeling te komen. Er zit in ons, als je gelooft in de Heer Jezus, een trooster, de Heilige Geest. Een zaakwaarnemer die jouw belangen behartigt, want dat betekent in feite parakletos. Iemand die je helpen wil, die je ondersteunen wil. En waaruit blijkt dan de hulp? Nou, hij zal je alles vertellen. Hij zal u de volle waarheid vertellen. Hij zal u de weg wijzen. En hij zal mij verheerlijken. Vandaag is het hebben van de Heilige Geest meestal spectaculair. In wonderen of tekenen, spreken in talen. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat om hem. Om hem te kennen. En de Heilige Geest zal niets liever doen dan dat schitterende van de Heer Jezus naar voren brengen. Vol van de Heilige Geest, vervuld van de Heilige Geest, betekent dat hij zichtbaar wordt. Heb ik ook altijd geroepen tegen mensen die zeiden van, maar we zijn daar vervuld geraakt met de Heilige Geest. Ik vertel ons iets over de Heer Jezus en hoor je niks. Er komt dan geen reactie. Dat is een beetje kattig, maar dat is echt zo. Het vervuld zijn met de Heilige Geest kan niet dan alleen primair zichtbaar maken van de Heer Jezus. Dat geloof ik voor 100%, dat is ook de schrift. Maar dat hebben van een trooster, het hebben van een parakletos in jezelf, betekent dat in jou iemand is, hoger dan jezelf, die jouw belangen behartigt en die dat ook doet. Daarom kan de schrift ook zeggen dat de geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat betekent dat er een kracht is, een andere kracht is in je, met onuitsprekelijke verzuchtingen biddend. Dat zijn prachtige dingen. Maar goed, dit is over de Heilige Geest. Maar het ging nu vanavond over de Heer Jezus als voorspraak. Dat is de tweede brief, de eerste brief van Johannes. Sorry, tweede hoofdstuk. 1 Johannes. Hoofdstuk 2. Mijn lieve kinderen, staat in deze vertaling. 1 Johannes, hoofdstuk 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wie is die voorspraak? Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nu kan ik dat het best duidelijk maken, denk ik, met een voorbeeld uit het Oude Testament. En dat is uit het boek Zacharia. Ja, u moet eventjes slikken, dat, het is een bijbelstudieavond, dus u moet eventjes van het ene bijbelboek naar het andere. Maar dan komt u ook nog eens ergens. Zacharia. Bijna aan het eind van het Oude Testament. Malachi is helemaal aan het eind. Maar daarvoor is Zacharia, van achteren naar voren. Zacharia, hoofdstuk 3. En dan ziet u merkwaardig genoeg een combinatie tussen een profeet en een voorspraak. In één hoofdstuk. Zacharia 3. Vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien die voor het aangezicht van de engel stond van de Heere, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij, hoofdletter, het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hem een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten ze een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de legermachten, de Heere de heerscharen, het oude talen, zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan rondom de troon. Luister toch, hoge priester Jozua en uw vrienden die voor u zitten. Ze zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die steen zijn 7 ogen. En ik zal zelf het graveersel aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik denk dat velen van ons vertrouwd zijn met deze geschiedenis, omdat dat vaak geciteerd is. Op het moment dat er, en dat moet ik even ter informatie geven, dat er gebouwd wordt in Jeruzalem en de tempel hersteld mag worden en het huis van de Heere opnieuw glans mag krijgen en de stad opnieuw een stad mag zijn, waren er allerlei mensen aan het werk. En ze werkten onder leiding van een hoge priester Jozua. Dat is niet de Jozua die hen in het land bracht vroeger, eeuwen eerder. Dit is de hoge priester Jozua die er was in de dagen van Zerubabel, de zoon van Sealtiel. In de dagen dus ook van de profeet Zacharia. De profeet Malachi is later, maar Zacharia en Habakkuk en anderen die hebben dus een geweldige taak verricht in die tijd. De tijd van Ezra, Nehemia, de tijd van terugkeren uit Babel, de tijd om de herstelwerkzaamheden aan te pakken. En in hoofdstuk 6 van dit Zacharia-boek is de ontmoediging bijna compleet. Durft niemand nog iets te doen. Maar het begint in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 wordt Jozua de hoge priester gezien. Wie zag het? Heeft Jozua dit zelf gezien? Nee, dat was een profeet die dit zag. En de profeet Zacharia, nu zeg ik het maar met mijn eigen woorden, bijna parafraseachtig. De profeet Zacharia komt bij Jozua op bezoek en die zegt, moest luisteren Jozua, ik zag in een gezicht dat jij voor de engel van de Heere stond. En dat de Satan je aanklaagde. Dat die aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagt, daarbij stond en zei, kijk eens, nou, dat is nou die man die de tempel wil bouwen. Moet eens kijken hoe die eruit ziet. Vuile kleren heeft hij aan. En het was waar. Nergens staat dat dat een onzinverhaal van de duivel was. Het was echt waar. Hij had vuile kleren aan. Maar er gebeurde wel wat. Op dat moment is daar voor de ogen van de engel des Heren, voor de ogen van onze Heer Jezus, iets bijzonders gebeurd. Trekt uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan en laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als het gaat om iets doen voor de Heer Jezus, is de duivel er continu bij om te zeggen, jij, ach, hou jij je toch stil. Want toen en toen heb je het helemaal verknald. En daar in de familiesfeer heb je je mond gehouden. Of daar heb je veel te veel gezegd. Of daar heb je gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Daar heb je gezondigd en daar heb je dit gedaan. Altijd is die aanklager der broederen. En denkt u dat hij onterecht aanklaagt? Nee, hij heeft redenen om aan te klagen. Hij heeft echt punten. Hij kan echt scoren met van jou te vertellen wat je allemaal niet goed gedaan hebt. Hier zit er een. Maar de Bijbel zegt, ik zal je wat vertellen. En dat is natuurlijk wat 1 Johannes hoofdstuk 2 zegt. Indien wij gezondigd hebben. Ja, precies, hier heb je hem. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat betekent dat er in de hemel iemand is die het voor ons opneemt. Die onze zaken waarneemt. Onze zaakwaarnemer, onze trooster, onze parakletos. En daar in de hemel is er iemand die zegt, vuile kleren, ja, je kan wel gelijk hebben, maar voor mij zijn ze er niet. Trek uit, statiegewaad. Het is een lied in de bundel van de opwekking, daar staat, daar zien we ons voor, even kijken, we heffen op reine handen naar u op in eren nu. Weet je wat, en sommigen denken dan, ja, kom, ja, ze zijn wel gewassen vanmorgen nog, maar of ze nou echt rein zijn in de bedoeling van de Heere, dus laat ik maar, nou, doe ik het dan maar niet. Jij en ik mogen weten, ik hoop dat dat overkomt, dat door het geloof in de Heer Jezus wij voor God gezien worden alsof we nooit gezondigd hebben. Hoort u het? Alsof je voor altijd schoon bent, schitterend bent, altijd schitterend en schoon, omdat de Heer Jezus dat werk gedaan heeft. En we worden ook niet in de hemel gezien omdat wij het daarna zo goed doen, maar hij zal ons voor zich plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Hij doet dat, Efeze 5. Hij plaatst ons voor zich, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En wat is nu de bedoeling van 1 Johannes 2, die voorspraak? Nou, niet alleen dat de duivel een lesje krijgt van, je kunt nu wel wat aangeven, maar het is helemaal niks. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig, wie zal dan veroordelen? Schitterend is dat. Maar het is niet alleen een les voor de duivel, dat is niet, maar het is ook een les voor jezelf. Dat je echt mag weten dat wat er ook is, de Heer Jezus, jou en mij, in de hemel ziet. En nu gaat het in 1 Johannes toch nog om een iets ander accent dan Zacharia 3. Dit is een voorbeeld uit het Oude Testament. Wel een heel bijzonder voorbeeld. Maar in 1 Johannes 2 gaat het over een voorspraak bij de Vader. Niet zozeer bij God, maar bij de Vader. Wat gebeurt er als jij en ik vandaag dingen deden die niet klopten? Dan is op dat moment je relatie met de Vader verstoord. Soms heb je dat niet eens door. Leef je gewoon door alsof het een soort automatische piloot is en dat gaat dan toch wel verder. Maar de relatie met je Vader is weg. Je bent nog steeds een kind van God, hoor je het goed? Je hebt nog steeds leven uit God geboren, wederom geboren, leven uit God. Maar het mooie om met de Vader om te gaan is er niet meer. En het verlangen om met de Vader te praten, om de Vader te zeggen, wat fijn dat u mij lief hebt, Vader, want de Vader zelf heeft u lief, is er ook niet meer. Dus op dat moment weg. En elke gelovige weet dat. En nog een keer, je kunt dat overstemmen door meer muziek op te zetten, mooiere muziek, hardere muziek of andersoortige muziek. Je kunt van alles proberen. En je kunt het overstemmen door te zeggen, en toch geloof ik dat de Bijbel waar is. Ja, de Bijbel is waar. Maar er is maar één oplossing. En dat is kijken naar de voorspraak. Echt waar. Op het moment dat ik zonde verkeerde dingen doe, ik weet niet hoe vaak vandaag, ik ben me niet bewust hoor, maar zeg maar dat dat een keer gebeurd is. Er zijn wel dagen dat je het wel bewust bent. Die zijn er ook hoor, die dagen zijn er echt. Dan gaat de Heer Jezus met alle eerbied naar de Vader en zegt, ik heb voor daartoe betaald. Dit probleem is opgelost. En op het moment dat ik tegen de Vader zeg, Vader, sorry, had ik niet moeten zeggen, zegt diezelfde Vader tegen mij, jouw voorspraak is al geweest. Het is al klaar. Dat is helemaal weg. Vuile kleren weg. De buren zien, als ik het tegen de buren niet goed gedaan, die buren zien dan niet wat er in de binnenkamer, tussen vanuit mijn hart naar God de Vader is gebeurd. Daar weten ze helemaal niets van, daar hebben ze geen idee over. En ik bedoel ook niet te zeggen dat je dan zomaar weer doorgaat, want als het de buren echt gehinderd heeft, moet ik ook tegen die buurman zeggen, sorry buurman, dat had ik niet zo moeten zeggen, dat had ik niet zo moeten doen. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader. Vindt u het niet geweldig dat er iemand in de hemel jouw belangen behartigt? Ik kreeg een brief van de bank. We hadden het huis verkocht, een aantal jaren terug. En er stond ineens een bedrag op de bankrekening, wat er nog nooit gestaan had. U bent nu iemand die bij Preferred Banking hoort. Oh ja. Nu heb je een persoonlijke mevrouw of meneer, een fotootje erbij, van die zal je belangen gaan behartigen. Inmiddels is dat fotootje verdwenen. Het saldo is ook niet meer van die aard dat moet, denk ik. Maar in ieder geval, dat is dan zo. Dat is iemand die daar bij de bank aan jouw belangen heel speciaal behartigt. Je adviezen geeft over wat je wel... Komt niet van terecht, maar laat maar. Dat systeem is er nog steeds. Personal banking heet dat en preferred banking. Van allerlei termen. Het ligt een beetje aan een soort bank. Maar goed. Terug naar nu. Jij en ik... Ook al zouden we 0,000 op ons banksaldo hebben. Jij en ik zijn door het geloof in de Heer Jezus zo kostbaar. Dat er iemand is. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Preferred. Personal coach. Personal voorspraak. Personal paracletos. Jouw zaakwaarnemer daar. Bij de Vader. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, zegt 1 Johannes 1. En als we gezondheid hebben, is die gemeenschap, is die harmonie kapot. Die kan in no time weer herstel krijgen. Het is niet zo dat je dan opnieuw tot bekering moet komen, maar het moet wel in orde. Het moet wel weg. En de Heer Jezus is daar. Ik vind het zo schitterend dat de Heer Jezus daar voor mij tussen beiden treedt. De Heilige Geest in mij. Ja, diezelfde Paracletos zit in mij en die zegt daardoor, dit moet je toch in orde maken. De onrust in je hart over, dit had toch anders gemoeten, of dat had je wel eens anders kunnen doen, dat komt door de Heilige Geest die dat in je hart gaat werken. Paracletos in jou. Maar het herstel bij de Vader wordt door diezelfde Paracletos, de Heer Jezus in dit geval, bewerkt. Ik ben geweldig blij met deze dingen. En als je dan in Zacharia 3, nog even terug naar dat voorbeeld, waar een profeet Zacharia echt ziet wat er daar in de hemel gebeurt. En vanavond mag ik tegen jou zeggen, in de hemel, nog preciezer, in het huis van de Vader, is constant iemand bezig om jou in harmonie te houden met de Vader. Daarom kun je daar zijn. Ook al zou je plotseling ergens, ik hoop het niet voor je, maar het kan. Plotseling sterven, misschien wel midden in je werk of midden in het verkeer of midden in de hectiek van deze wereld. Dat de Vader je welkom heet. Je bent een geliefd kind. Een heel bijzonder iemand. En je wordt gezien in feestkleren, Zacharia 3, met een reine tulband op je hoofd, met een prachtig vooruitzicht. Jij en ik mogen genieten van de Heer Jezus. De Heer Jezus is onze voorspraak. Hij regelt het. Het is niet alleen degene die aan het kruis zijn leven gaf, niet alleen het offer, maar hij is ook hoge priester, komt nog, en ook onze voorspraak. Hij is het, helemaal. Profeet en voorspraak. Hij kwam met de woorden van God, met de raadsbesluiten van God naar ons toe. Amen, dank u Heer. Maar hij zorgt er ook voor dat dat waar wordt. Diezelfde raadsbesluiten worden ingevuld, krijgen glans en we zullen daar zijn, bij hem en met hem. Ook dat is zijn zorg. Niet alleen het zeggen van deze prachtige dingen, het uitspreken ervan, maar ook het vervullen daarvan. De Heer Jezus is en profeet en voorspraak. En ik ben heel blij met hem. En Zacharia zegt in hoofdstuk 3, dat heb ik niet zo benadrukt, maar er komt een spruit. Die spruit die zal dan ook knecht zijn. Nou, ik ga niet allerlei dingen zeggen nog, maar dan wordt het misschien een beetje moeilijk van. Maar 4 keer is er sprake van het woord spruit in het Oude Testament. 1 keer in Jesaja 4, dan is de spruit Yahweh zelf, de Heere zelf. 1 keer in Jeremia 23, dan is de spruit een koning. En in Zacharia 3 is de spruit de knecht. De knecht des Heren. De knecht des Heren, volgens Jesaja 53, gaat de knecht des Heren naar Golgotha. Wordt de knecht des Heren daar, degene die onze schuld wegneemt en onze zonden verzoent. En in Zacharia 6 en 4 is de spruit, ik denk de priester, maar sommigen zeggen de mens Christus Jezus, maar ook de priester. 4 keer spruit. In Zacharia 3 is dat de eerste. Het is prachtig om te bedenken dat de grond waarop de Heer Jezus onze vuile kleren kan laten uittrekken en nieuwe kleren kan geven is gelegen in het feit dat de knecht des Heren gehoorzaam werd tot de dood van het kruis. Dat staat in Filippenzen 2, daar wil ik mee ophouden, die in de gestalte van God zijnde. Hij leek niet een beetje op God, hij was het zelf. Het woord gestalte is in het Grieks het woordje morphe, en dat betekent niet, hij leek op God, maar hij was het echt. De wezenlijke eigenschappen van de Heere had hij. Maar hij heeft dat niet als roofgoed gedaan, maar heeft zichzelf ontledigd, gehoorzaam geworden, en in de gestalte van een slaaf, weer het woord morphe, hij leek niet op een slaaf, hij was het echt, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Daar heeft de knecht des Heren de basis gelegd, zodat al onze vlekken kunnen worden weggewassen. Al uw vlekken, zonder vlek of rimpel, gaat u voor hem staan. Wie doet dat? Dat doet de Heer Jezus op het kruis en dat doet de Heer Jezus. Daar zorgt hij ook voor in het huis van de Vader. En dat is zo'n geruststelling dat niet uw en mijn inspanning ons daar brengen, alsof we daar een surplus krijgen door onze trouw. Nee, het is zijn geweldige trouw, waardoor we daar zullen komen waar hij is. Amen. Vader, ik wil u danken voor de profeet die de woorden van u zelf vertolkte. Ik wil u danken voor de voorspraak die nu woorden gebruikt om ons voor Gods aangezicht, voor het aangezicht van uw Vader te plaatsen, zodat we weer vrij en blij zijn en schoon zijn. Ik wil u daarom bidden dat de Heilige Geest die in ons is, ook niet overstemd wordt, maar dat de Heilige Geest die in ons is en ons signalen geeft van dit moet je in orde maken of dit moet je beleiden, dat we dat ook niet alleen horen, maar ook uitvoeren. Ik wil u zo bidden dat dit stukje tekst ook voor vanavond een bijzondere zegen is. We danken u voor de spruit die gekomen is. We danken u voor de komst van de Heer Jezus, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon, zegt een lied. Ik wil u danken daarvoor. Dank u dat de Heer Jezus op aarde kwam. En dat hij dat werk ging volbrengen als de echte knecht van God. We prijzen u, danken u, eren u, danken u voor uw woord, voor de Heilige Geest. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. Naast de dingen die we al hadden, vanavond een profeet. Bekend in heel dat huis van u, die het aangezicht van de Heere zag en van daaruit kwam. En ook de voorspraak die nu voor ons spreekt, daar op die plek. Dank u wel daarvoor. Amen.